Goedemorgen, broers en zussen, gemeente, hartelijk welkom. Vanochtend voor de kerkdienst zijn de stemmen geteld door de stemcommissie. In deze stemcommissie hebben zitting genomen Martine Zitsma, Ike Fokkema, Irma Kuiper en ik. Door de gemeente zijn verkozen en door de kerkenraad benoemd als ouderling Gert Berends, Harmes Priensma, Hendrik Zuidema en als diaken voor diaken Gerald Bos en Zwijs Ubels. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden op zondagochtend 16 mei aanstaande. Andere afkondiging. Clarie Haas heeft in verband met haar verhuizing naar Zwichelte haar belijdenisattestatie opgevraagd. Ze weet nog niet bij welke kerk ze zich wil laten aansluiten. We wensen haar een goede tijd toe in Zwichelte en in de gemeente waar ze zich in de toekomst aan gaat sluiten. De collecte is vanochtend voor de kerk. En de kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Goed, dan beginnen we nog een keer. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom iedereen hier in de kerk. Dat kan ook weer met wat weinig mensen en hopelijk kijken er ook veel mensen mee, ook thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Samen mogen we ons geloof beleven, ook delen, dichtbij en op afstand. We naderen tot onze God, want we hebben een grote God die in alle omstandigheden dicht bij ons is. En daarom willen we deze dienst ook in zijn naam beginnen en kan, laten we daarbij gaan staan. En we spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En ontvang ook Gods zegengroet. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En ons eerste lied is een bekende, prachtige psalm, psalm 116. God heb ik lief, want Hij is onze trouwe Heer. En daar zingen we vier versen van, vers 1, 5, 8 en 10.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere Jezus in de hemel, wij brengen u onze lof, onze dankbaarheid. Want u bent opgestaan en leeft. U bent opgevaren naar de hemel en zit aan de Gods rechterhand. U regeert. En dank u wel dat u aan de ene kant ver weg bent, maar aan de andere kant heel dichtbij komt. Want u regeert ook in onze harten. In de harten van al Gods kinderen. Ook ons. Ja, u zorgt ervoor dat ook wij opstaan in een nieuw leven, een gelovig leven. En bij u is dat in één keer perfect. Als u opstaat, dan staat u op in kracht. En ons geloofsleven is vaak meer met vallen en opstaan. Maar toch, ja, uw genade is overvloedig. Uw goedheid is groot en uw Heilige Geest werkt altijd weer. En daarom zijn we ook hier in de kerk of thuis op de bank of nog aan de eettafel met de laptop open. Omdat we dat zo nodig hebben, dat u ons weer nieuwe geloofskracht en nieuwe geloofsmoed geeft. Ons weer vult met motivatie om op te staan in een christelijk leven. We danken u daarvoor dat uw kracht nog steeds doorwerkt 2021 jaar nadat we onze jaren tellen vanaf uw geboorte, Heer Jezus. En we danken u dat u dat wereldwijd doet, dat overal op deze zondag mensen bij elkaar komen. En zo ook wij hier in Oldehoven, dat ook hier christenen zijn die in de naam van Jezus bij elkaar komen. Een kerk die zich wil laten leiden door u, Heer Jezus. Door wat u in de Bijbel over uzelf en over God en over de Heilige Geest en over wie wij zijn. En wie we voor elkaar en voor de wereld om ons heen mogen zijn. Dat we u dienen uit liefde en onze naaste liefhebben als onszelf. We hebben dat nodig om dat te horen en we hebben het nodig om dat uit te leven, ook hier in Oldehoven en omgeving. En dank u wel dat u ook zorgt dat dat zo blijft, dat er nieuwe ambtsdragers zijn die benoemd zijn, verkozen. Geef dat ze hun roeping ook durven aannemen als ze dat biddend overwegen. En wilt u zo uw gemeente ook hier in Oldehoven blijven bouwen? Ook als er tegengeluiden zijn. Mensen die het niet geloven, dat is vanaf het eerste begin zo. En daar willen we ook vanmorgen naar luisteren, hoe meteen al ook de leugen rondgaat. Maar al is de leugen nog zo snel, u Heer Jezus bent de waarheid en u achterhaalt haar wel. Geef dat wij daar gemotiveerd naar luisteren en ook weer worden opgebouwd in ons geloof. In welke situatie we ons bevinden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Zometeen gaan we uit de Bijbel lezen en zingen dan Psalm 30, vers 1, 2, 5 en 7. Maar daarvoor wil ik alvast iets aan de kinderen vertellen met een kinderlied erbij. Want heb je wel eens iets heel bijzonders meegemaakt? Iets waarvan je dacht van dat moet ik vertellen. Weet je, ik ben hier in Oldehoven geboren en zat hier ook op de basisschool. We woonden aan de Engelmstraat. En op een keer was ik vroeg wakker, we moesten naar school en soms liepen we dan een beetje om. Dus ik liep een beetje om naar de Schipvaart toe, naar het Oldehovensterdiepje. En ik was daar net op de hoek bij dat grote grasveld. En ik denk, dan ga ik zo weer terug richting de kerk, naar school. En toen kwam er een auto aanrijden die reed zo ontzettend hard. Ik denk, als dat maar goed gaat, en ik was net de bocht om. En die auto ging zo Oldehoven uit, voorbij het sportveld. En plotseling hoorde ik plons. Ik kijk om en ik zie een grote waterzuil. Was die auto zo hard de bocht doorgegaan, dat hij in de slip raakte en bijstuurde. En gelukkig niet zo een huis in, maar het Oldehovensterdiepje in. Ik had dat alleen niet gezien, maar toen ik me omkeek, toen zag ik die grote waterzuil. En even later klom er een man uit het raampje en die ging op het dak van de auto staan. En je had daar toen nog zelden rust en die mensen hebben hem snel weer van het dak afgehaald. En daarna ging ik naar school. En ik vertelde wat ik gezien had. En sommigen zeiden, nou, dat kan helemaal niet. Dat kan echt niet waar zijn. Dat is maar zo'n slappe bocht, zo'n flauwe bocht. Daar kun je nooit te hard doorheen gaan en dan in de slip raken. En dan met plons een enorme waterzuil in het Oldehovensterdiepje raken. En ik zei, maar toch is het echt waar. Het is echt gebeurd. En als je het wilt weten, dan ga je maar vragen bij de mensen van Zeldenrust, want die hebben hem uit het water gehaald. En weet je, zo is het eigenlijk ook met Pasen. Met Pasen is nog iets veel bijzonderders gebeurd. De Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En in het begin dachten de discipelen en de vrouwen nog, zal dat wel echt waar zijn? Maar toen hebben ze de Heer Jezus ook nog een paar keer gezien. En toen zeiden ze, hij is echt opgestaan, hij leeft. Er waren meer dan 500 mensen tegelijk die de Heer Jezus een keer gezien hebben. Maar meteen waren er ook mensen die zeiden van, nee, dat kan echt niet waar zijn. Jezus is nog steeds dood. Ja, maar hoe kan dat graf dan open zijn met die grote steen ervoor? Ja, de discipelen die zijn stiekem in de nacht gekomen en met z'n tienen hebben ze die steen weggerold. En toen hebben ze het lichaam van de Heer Jezus meegenomen. Dus Jezus is nog steeds dood en waar die gebleven is, dat weten we niet. En weet je, nog steeds zijn er mensen die zeggen, de Heer Jezus is niet levend geworden. Bij ons thuis in Assen, op het pleintje, speelden een keer een paar kinderen. En een van die kinderen zat bij ons in de kerk. En die zei later tegen mij, dominee, weet je wat mijn overbuurmeisje zei? Jezus is nep. En ik zei, waarom denkt ze dat? Ja, dat zeggen haar papa en mama, Jezus is nep. Nou, denk dan maar, Jezus is beslist niet nep. Hij is echt opgestaan uit de dood en we zijn nu 2000 jaar verder. En over heel de wereld geloven wel meer dan 1 miljoen mensen geloven in de Heer Jezus. Hij is opgestaan, hij leeft. En wat zegt de Heer Jezus? Als je dat gelooft, moet je het ook aan de andere mensen vertellen, zodat iedereen het hoort. En daar heb ik een liedje bij. Een liedje van Ellie en Rickert. En daar gaan we nu naar luisteren.
Hey, Mentor, I
Ik wil met jullie lezen Matteüs 27, vers 57. 20, vers 15. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te binnen dat de bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en de bewakers voor te zetten. Na de Sabbat, toen de ochtend van de 1e dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel en liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen er enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald, terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect te oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde.
Geliefde gemeente van onze opgestane Heer, Jezus Christus. Dead or alive. Je ziet het altijd in die B-films. met cowboys en zo. Westernfilms. Dead or Alive, Wanted. En eigenlijk zou je na Pasen kunnen zeggen, een opgestane Christus is nog veel gevaarlijker als een dode Jezus. Want dat moet wat geweest zijn, 's morgens vroeg op die eerste paasdag. Veel mensen blijven 's morgens graag nog even liggen, denk ik. Opstaan kost veel mensen moeite. Als de wekker afloopt, dan geef je er een tik op. Of je zet hem nog even verder. Nog 10 minuten, nog een half uurtje, nog een uurtje. 'S morgens vroeg opstaan vraagt om doorzettingsvermogen. En ook als je het eind van je Latijn bent, als je in de put zit, als je helemaal kapot bent, of hoe je het ook noemt, het valt niet mee om dan de moed weer bij elkaar te rapen. Dan is het zwaar om de draad van het leven weer op te pakken. Om verder te gaan, blijven liggen, is eenvoudiger. Maar bij Jezus is dat anders. Hij gaat al niet lijdzaam naar het kruis en is ook beslist niet van plan in het graf te blijven liggen. En wie dat heel goed onthouden hadden, dat waren de hoge priesters Annas en Caiaphas. Samen met het bestuur van de Joodse raad, het Sanhedrin en nog een aantal farizeeërs gaan ze de dag na de begrafenis van Jezus meteen al naar Pilatus toe, want ze hebben gehoord. Ja, ze gaan naar Pilatus toe, want ja, die man, zijn bloed kunnen ze wel drinken, maar Jezus is nog erger. En dus ze hebben hem wel nodig. En daarom gaan ze naar hem toe en dan zeggen ze: weet u nog, Pilatus, dat Jezus zei dat hij de koning van de Joden was? Dat wist Pilatus natuurlijk, want dat had hij zelf op dat bordje laten zetten, waar de Joodse raad nog ruzie over gemaakt had. Maar het is een bedrieger, die Jezus. En hij heeft ook eens een keer gezegd dat hij weer uit de dood zal opstaan. En stel je voor dat de leerlingen van hem, zijn volgelingen, dat die dat onthouden hebben en nu een truc willen uithalen door zijn lichaam weg te nemen. En dan zeggen ze dat hij is opgestaan en dan komt er alleen maar meer onrust in het land. Onrust in het land. Denkt u dat de keizer dat fijn zal vinden, geachte Pilatus? Dus hoe krijgen we, en dat is ook voor uw eigen bestwil, het volk weer onder controle? Geef ons alstublieft soldaten om het graf te laten bewaken. Zet de marechaussee of de politie in tegen deze valse profeet. Deze wappie uit het jaar nul. U wilt toch niet dat heel het volk zelfs na zijn dood nog in opstand komt en zich door zijn gekke theorieën laat leiden? Nou, Pilatus is een politicus en ook bang voor zijn eigen hachje. Dus hij ziet de redelijkheid uit het verzoek wel in. En er gaat een heel cohort soldaten die kant op naar het graf. Het graf dat wordt verzegeld. En er staat een heel cohort voor. Er staan niet zoals in de plaatjes wel eens getoond wordt dat daar 2 soldaten staan. En die staan er een beetje slaperig leunend op hun speer. Een beetje op wacht. En het is nacht en je wordt slaperig en je valt bijna om. En dan plotseling een engel. En die 2 slaperige soldaten weten niet waar ze het zoeken moeten. Zo is het niet gegaan. Het was een cohort. Ze hadden een ploegendienst. Want die Jezus, hij moet erin blijven. In dat graf. Want anders. Nou ja, want anders. Zouden de hoge priesters echt alleen maar gedacht hebben: die leerlingen kunnen straks dat lichaam van Jezus wel eens komen halen? Of zit er in hun achterhoofd ook een stemmetje van: ja, maar als hij echt opstaat, als hij echt opstaat, Jezus, dan staan wij met ons allen te kijken. Dan stelt de militaire macht van de keizer en zijn stadhouder niets voor. Dan is onze religieuze invloed is een lachertje. Dan zijn wij dat in 1 keer helemaal kwijt. Want dan heeft die bedrieger uit Nazareth gelijk gehad. Toen die zei van: ik ben inderdaad de Zoon van God. Geloof mij om wie ik ben, om wat ik zeg en om wat ik doe. Dan heeft Johannes de Doper toch gelijk toen hij zei: dat is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat kan gewoon niet waar zijn, dat mag niet waar zijn. Dus hij moet en zal blijven liggen. Dood is dood. In het graf. Maar wat bereiken ze met al deze inspanning? Nou, precies het tegendeel. Precies het tegendeel. Want stel je voor dat ze niet naar Pilatus gegaan waren. Dan was er geen 24 uur bewaking bij het graf. Dan was het graf niet verzegeld. Dan waren ze zondagmiddag gaan kijken. En hadden behoorlijk gebaald dat die steen was weggerold. Maar hadden ze kunnen zeggen, zie je wel, die leerlingen hebben zijn lijk gestolen en verstopt. Ook niet leuk. Daarmee zetten ze zichzelf ook te kijk. Maar dit, ja, dat was toch duidelijk minder dan hoe het nu gegaan is. Want nu, de Heer is waarlijk opgestaan. En niemand kan eronder uit. Enkele van de bewakers, zie je wel, het waren er dus meer dan twee, komen vertellen wat ze met eigen ogen gezien hebben. De macht van de Romeinse superstaat, de invloed van de hoogste religieuze leiders, een complete eenheid soldaten en een verzegelde steen, niets houdt Jezus in het graf. Niets kan zijn opstanding verhinderen. Hij kan gewoon niet dood blijven. Want hij is de levensvorst, de koning van het leven. En dus staat hij op. En er staat dat die soldaten, die vielen als dood neer van schrik. En dan denk ik, nou, soldaten zijn meestal geen lievertjes. Zeker in die tijd niet. Het ging er altijd gruwelijk toe. En die gruwelijke film The Passion of the Christ, dat is nog maar een voorbeeld daarvan, een klein voorbeeld. Het kan nog veel erger. Ervaren soldaten die voor niets en niemand bang zijn. Maar zonder dat iemand hen aanraakt, vallen ze plat op de grond. Alleen maar omdat er een engel van God verschijnt. Gods glorie doet hen doodsangsten uitstaan. Daar liggen ze. Daar liggen ze. Hulpeloos. Weerloos. Bewegingsloos. De harde soldaten van het onoverwinnelijke Romeinse leger. Machteloos. Helemaal niets kunnen ze beginnen. En de engel keurt hun geen blik waardig. Laat hen gewoon liggen, stapt over ze heen, rolt de steen weg en gaat erop zitten. Misschien wel midden op dat keizerlijke zegel. Hoezo machtige keizer? Hoezo machtige Joodse raad? Hij, deze engel, dient een andere heer. Hij dient juist die heer die zo net nog dood in het graf lag, maar nu leeft en dood en graf ontstegen is. En tegen de beide Maria's zegt de engel, hij is hier niet. Hij is opgestaan, je wist het toch? Hij heeft het zelf gezegd. Kijk maar rustig rond. Overtuig jezelf. Het is echt waar. Hij is opgestaan. Straks zullen jullie hem zien. En de boodschap voor vandaag is eigenlijk de boodschap zoals dat toen ook was, wat de Joden al wel door hadden, de Farizeeërs, de hoge priesters. Een opgestane Jezus, een opgestane Christus, is nog veel gevaarlijker dan een dode Jezus. Want als Jezus dood is, ja, als hij dood is, dan kun je hem beheersen. Dan kun je hem, ja, dan heb je hem oneerbiedig gezegd in je broekzak. Je kunt hem naspelen, zoals in de Passion. Je kunt hem nadoen in je menslievendheid. Maar je mag het allemaal zelf invullen. De een maakt hem zo, de ander maakt hem zo. Want als hij echt alleen maar dood is, Jezus, dan is hij een inspirerend voorbeeld geworden. Een voorbeeld uit het verleden. En jij bepaalt zelf hoe je dat in het heden vandaag invult. Maar als Jezus opgestaan is, dan heb je wel een reuze probleem. Als Jezus niet te houden is, niet meer tegen te houden is, en leeft, en de hemel is doorgegaan, en je blijft dat ontkennen, Terwijl om je heen nog steeds mensen zeggen, maar hij leeft. We zijn bijna 2000 jaar verder. En je ziet om je heen nog steeds mensen die dat geloven. In een wereld, ja, in wat voor wereld leven we eigenlijk? Met corona raakt het kwaad Europa in het hart. En heel de wereld zelfs. En dan zie je bange mensen. Maar tegelijk zie je ook mensen die blij zijn. Mensen die in vertrouwen de toekomst ingaan. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Want op Golgotha raakte Jezus de duivel in het hart. En hij stond op, niet alleen zelf, ook in mensen. Eigenlijk, zoals je hier zit, zoals je meekijkt en je denkt, Jezus, mijn redder, opgestaan. Dan is Jezus niet alleen maar toen opgestaan, dan is hij ook hier opgestaan. In jou en in mijn hart. Met Pasen raakt Gods liefde mensen in het hart. En dat vieren we wereldwijd als christenen samen. Straks gaan we er ook van zingen. In een wat ouder lied. Kerk van God, wees zeer verheugd. Leg op Christus trouw u neder. Dus je kunt eigenlijk zeggen, Pasen is het feest van de wissel die omgaat. Het graf kon Jezus niet houden. De dood moest hem laten gaan. En als je dat echt gelooft, ja, als jij dat echt gelooft en op Jezus Christus vertrouwt, dan mag je weten, die ene engel heeft niet alleen de grote steen weggerold. Onze Heer Jezus heeft ook bij ons de steen van ons hart gehaald. Hij heeft ook die steen die eigenlijk in het Oude Testament meteen al na de zondeval stond daar ook zo'n engel met een vurig zwaard. Het was geen steen, het was een vurig zwaard om te voorkomen dat je terug kon naar het paradijs. Die weg, die steen, heeft Jezus ook weer weggerold. De weg naar God ligt weer open. Voor eeuwig. Voor iedereen die in hem gelooft. En dat vind ik zo lastig. Zo moeilijk, zo verdrietig. Dat er zoveel mensen zijn die het niet geloven. De hoge priesters en de fariseeën gaan gewoon verder met hun religie. Andere mensen gaan gewoon verder met hun leven. Ook al zijn ze in coronatijd, hopelijk zijn we allemaal wat voorzichtiger. En ook zonder publiek op de tribune vult voetbal nog steeds het leven van veel mensen. Maar het is toch triest dat er zoveel mensen in Emmen zijn die zeggen, hoop doet leven. Na gisteravond, nog maar één puntje en we zijn veilig. Terwijl diezelfde mensen niet zeggen, hoop doet leven, dat is Jezus. Want Jezus leeft in eeuwigheid en Jezus leeft in mij. Zoveel mensen, ook die de Bijbel heel goed kennen, maar toch Jezus blijven afwijzen. Hoeveel mensen zijn er die in dat omkooppraatje van de soldaten geloven? Het graf is open, maar Jezus is dood. Zijn lijk is zoek, maar het is een verdwijntruc van zijn volgelingen. Is dat ook jouw opvatting over Jezus? Want als je het verhaal wel kent, maar het niet gelooft, is dat geen onkunde meer. Dan is dat verharding. Dan kies je bewust tegen. En na de opstanding is dat geen dwalen meer. Voor de tijd was dat nog wel zo, want daar liep gewoon een man uit Nazareth en die kon hele bijzondere dingen doen. En dan denk je, wat is dit toch voor man? Jezus. Het is wel heel bijzonder, maar ja, de Zoon van God. Hebt u het niet een beetje te hoog in uw bol, meneer de timmerman? Jezus zegt dat zelf. Iedereen die iets ten nadele van de mensenzoon zegt, zal het vergeven worden. Want Jezus liep gewoon rond als een mensenzoon. Maar na de opstanding heeft Jezus door de kracht van de geest bewezen dat hij Gods zoon is. En wie kwaad spreekt van de Heilige Geest, zal het niet vergeven worden, zegt Jezus. Niet in deze wereld en ook niet in de komende wereld. En dan gaat er na de opstanding gaat de leugen regeren. Het wordt weer onder het tapijt gestopt. Ze hebben er geen herinnering aan, geen actieve herinnering meer aan. Straks al die soldaten. Als je geen actieve herinnering meer hebt aan het geloof wat je wel weet, daarvan staat in Hebreeën een best wel confronterende tekst. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gaven en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadige woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig geworden is, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd. Omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigt en aan bespotting blootstelt. Dat is de leugen die regeert. Maar daartegenover staat de waarheid dat Jezus is opgestaan. En als Paulus zijn brieven schrijft, dan schrijft hij ook aan de christenen in Rome een brief. En zo ongeveer als allereerste zinnetje zegt hij: wees blij met het geloof in Jezus Christus onze Heer. Die is aangewezen als Zoon van God. En door de Heilige Geest bekleed is met macht toen hij opstond uit de dood. Hij heeft ook u geroepen als geliefden van God, om zijn heiligen te zijn. Met Pasen ging de wissel om. De Heer is waarlijk opgestaan. En niet alleen met Pasen, ook bij heel veel mensen ging de wissel om. Dat is ook het mooie van Pasen. Vergelijk je maar met iemand uit die paastijd. Zoveel verschillende mensen bij wie de wissel omging. Bij bange leerlingen, bij verdrietige vrouwen die de schrik van hun leven kregen, bij een ongelovige Thomas. En vandaag, wanneer is bij jou de wissel omgegaan? Misschien kun je het je nog herinneren. Misschien denk je ook, het is gewoon een heel langzaam proces geweest waar ik dankbaar voor ben. Of misschien moet bij jou de wissel nog omgaan. Is Jezus al opgestaan in jouw leven? Wil je en ga je nu achter hem aan dit leven door? En als je moet sterven, weet je je dan veilig in zijn armen om daarna voor altijd bij hem te zijn? Want Jezus, je kunt hem dood verklaren. Of hij is voor jou de levende. Dead or alive dus. Maar geloof dan dat laatste. Gooi de wissel om. En zoals in dat kinderlied, daarom vond ik dat zo'n mooi kinderlied, gaat het over Vader, Zoon en Heilige Geest. Vertel het. Vereer God als onze Schepper en Vader. Aanbid Jezus Christus voor de verlossing die hij ons biedt. En dank de Heilige Geest voor het wonder van het geloof. Dat je alles aanvaardt wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En dat je je niet kunt voorstellen hoe het is om dat in onbewust of in bewust ongeloof vaarwel te zeggen. Dat is ook een gave van God. Een oude weduwe vertelde mij een keer in mijn eerste gemeente, toen haar man overleden was, zei: ik snap het nu. Mijn kleinzoon gelooft helemaal niks. En die zei: oma, fijn dat u hier zoveel troost aan had. Toen zei ze: nu snapte ik mijn kleinzoon. Want ik dacht altijd dat hij zielig was. Want ik kan mij niet voorstellen dat je in bewust ongeloof Jezus verwerpt. Maar hij vindt mij eigenlijk ook zielig. Omdat ik in dat sprookje geloof. Zelfs als mijn man als opa dood is. Maar het is geen sprookje. Jezus is niet nep. Geloven in Jezus betekent dat je hem ziet als de overwinnaar. De overwinnaar van de dood. Als betaler van je zonden, omdat hij is opgestaan. En met dat geloof overwin je de wereld. Kun je ook de leugens van het ongeloof te lijf. Amen. Psalm 73, vers 10 en 11 is ons lied na de preek. We gaan bidden en danken, maar ook voorbeden doen voor een heel verdrietig, bij Sybren en Marielle, de zoon en schoondochter van Geert, Anne en Ineke, is deze week te vroeg in de moederschoot, 36 week, een dochtertje overleden. Dus levenloos geboren. Willen we verdriet en alle vragen en alle pijn willen we bij de Heer brengen. Laten we bidden. Heere Jezus in de hemel. U bent de levende. En als we bidden dan heffen we onze harten omhoog. Omdat u daar bent. En niet meer in het graf. U wilt opstaan. Ook in ons leven. Zodat we blij met u zijn en onze troost bij u zoeken. Overtuig ons er door uw Heilige Geest van, Heere, steeds weer dat u leeft. Breng ons terug wanneer we dat niet geloven. Laat het ons zien als het donker wordt of mistig in ons leven. Heer, ook in deze wereld regeert de leugen op zoveel manieren. Wat mensen elkaar aandoen, hoe er gemanipuleerd wordt, mensen vermalen worden in systemen. systemen. Niet alleen in dictaturen, maar ook hier in Nederland. Maar ook regeert de leugen dat u niet leeft, Heer Jezus. En omdat die leugen zijn duizenden verslaat, keren zoveel mensen u de rug toe. Breng uw kinderen terug als ze u de rug toegekeerd hebben, Heer. U kent het verdriet van ouders, wanneer kinderen zonder Jezus door het leven gaan. Kleinkinderen niet meer gedoopt zijn. Sterk ieder van ons in het verdriet dat dat geeft. Juist in die momenten dat we het ons afvragen waar u bent als de belofte van uw Heilige Geest niet in vervulling lijken te gaan. En tegelijk laat die schaduw van in ons leven niet de blijheid van het geloof dat u ons wel geeft verdringen. En geef ons kracht om op onze plaats toch iets te laten zien van het geloof in de Heer Jezus. Daarover te vertellen met woorden, het uit te stralen met daden en gedrag. Wees met de nieuwe gelovigen, met belangstellenden, met mensen die onderweg zijn. Uw tijden zijn niet onze tijden. Dat geldt ook voor de manier waarop u met uw Heilige Geest in elk kind van u werkt. We danken u voor vrijheid. Vrijheid van onderwijs. Zegen het onderwijs. Christelijk onderwijs ook. We danken u voor onze overheid met godsdienstvrijheid. Wees met onze koning Willem-Alexander en zijn gezin. Met onze regering en de kabinetsformatie. Met de bestuurders van onze provincie en onze gemeente. Met de ambtenaren en de gezagshandhavers. We danken u dat u ons aan elkaar geeft als gemeente, kerkelijke gemeente, maar ook als dorpsgemeenschap. Wilt u ons helpen om er voor elkaar te zijn in vreugde en in verdriet? Speciaal bidden we u voor Geert, Anne en Ineke. Al meer nog voor hun zoon en dochter Sybren en Marielle. In de laatste maand van de zwangerschap bleek het hartje van hun dochtertje Laurien niet meer te kloppen. Ze is deze week levenloos geboren. Heer Jezus, waarom? U bent toch de God van het leven, zelf opgestaan uit de dood. Waarom moet Laurien dan als dochter, als zusje van Jorian, als kleinkind dan al in de moederschoot sterven? We snappen het niet. En met Psalm 10 wil ik alleen maar zeggen: toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen. U komt hun te hulp. Laat ook aan Sybren en Marielle merken dat u hen draagt met steun van hun familie, kennissen en dorpsgenoten. Dat er voor hen gebeden wordt. Vast en zeker ook in hun kerk in de PKN, maar ook hier door ons. Geef die troost ook aan Geert, Anne en Ineke. En wees met iedereen die zelf ook dit verlies heeft meegemaakt en meedraagt in haar of zijn hart. En het zich, ook al is het lang geleden, herinnert als de dag van gisteren. Een verdriet zo diep, waar je zo moeilijk over spreekt. Maar u weet het. En ook al denken wij dan misschien, de dood heeft toch het laatste woord. En u, Heer Jezus, ligt voor ons gevoel nog steeds in het graf. Heren, dan probeert de duivel die leugen van de Joodse raad ook in ons hart te planten. Maar u bent sterker, Heer. U overwon. Geef ons dan hoop, Heer Jezus. Draag ons liefdevol. Geef ons kracht en herstel. Herstel ons vertrouwen in u. Amen. Ja, we willen ook ons geloof belijden. De geloofsbelijdenis eindigt met de opstanding van het leven. We willen dat deze keer doen, juist ja, op een, voor de kinderen op een kindvriendelijke manier, de 12 artikelen. En dan zingen we onze slotzang ook nog, gezang 114. En laten we daarbij gaan staan. Ja, laten we samen ons geloof belijden. Wij geloven in de Heere God, onze Vader die alles gemaakt heeft. De wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na 3 dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terugkomt op aarde om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en die wil wonen in ons hart. Wij geloven dat we bij de kerk van Christus horen, als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen. Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Heer Jezus mogen zijn. Amen. Ontvang in dat vertrouwen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.